Welkom bij Zorgklank, de VWS-podcast die handvatten biedt voor professionals in de zorg. Het echte werk gebeurt op de werkvloer. In deze podcast richten we ons op professionals die de afspraken en ambities van het Integraal Zorgakkoord omzetten in concrete daden. Hoe doen ze dat? En welke obstakels komen ze tegen? En wat kunnen we van ze leren? Dus luister mee en laat je inspireren om samen zorg en welzijn van de toekomst vorm te geven en voor iedereen toegankelijk te houden. Uw gastheer is Aiko de Raaf. Naast gastheer van deze podcast is Aiko kwartiermaker Integraal Zorgakkoord bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Fenna, wat fijn dat je er bent. En ik zei net al in ons voorbereidend gesprek, toen we aan deze podcast begonnen, toen had ik jou eigenlijk al heel snel in mijn achterhoofd als zijnde een van de personen die ik hier graag zou willen terugzien. Om naar te luisteren. Omdat ik denk namelijk dat waar deze hele podcast om gaat, het handvaten bieden voor professionals in de zorg, dat jij bij uitstek een van de mensen bent die daar over nagedacht heeft en daar ideeën over hebt. Niet in de laatste plaats door wat je erover geschreven hebt, maar ook in de manier waarop je, nou ja, eigenlijk jouw verhaal eigenlijk als mens. En ik zie er enorm naar uit om de komende podcast even heel goed met elkaar daarover in gesprek te gaan. Van wat kunnen we daar nou mee doen? En hoe kijk jij daar tegenaan? Dat ga ik doen eigenlijk door jou gewoon meteen laten van wal gaan en meteen zeggen en vragen van Fenna, kan je jezelf even kort introduceren en eigenlijk vertellen waarom ik de dingen zo zeg zoals ik ze nu net heb gezegd? Want...
Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Ik vind het heerlijk om verhalen te vertellen en vooral om in gesprek te gaan over de zorgtransformatie. Dat is wat mij betreft de rode draad van mijn eigen leven, van mijn professionele leven.
Ja.
En hoe kunnen we ook voor onze kinderen en onze kleinkinderen, die generaties van de toekomst zorgen dat de zorg toegankelijk en goed van kwaliteit blijft. Dat is...
Nou, zie je.
Dat is waar je me terecht voor wakker mag maken.
Ja.
Ja, ja. En wie ben ik dan? Ik ben opgeleid als internist, hematoloog. Ik ben in Leiden opgeleid en zat hier in de maatschap van MCH, inmiddels HMC. Fantastische plek om te mogen werken met alle verschillende type publiek dat hier komt. Het maakt echt wel uit of je in het Westeinde werkt of in Leidschendam. En juist die mengeling vond ik fantastisch.
Ja.
Uiteindelijk heb ik toch besloten om de witte jas weer uit te trekken in 2014. En daar waar je als dokter vooral je richt om de individuele patiënt te helpen,
ja,
ben ik nog wat meer uit gaan zoomen en probeer ik nu het systeem liefst beter te maken, maar in ieder geval te helpen.
Ja.
Dus dat heb ik in de rol van directeur van de STZ, de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen, gedaan. En in die 8 jaar heb ik me vooral toegelegd op innovatie. En dat een plek geven in de 27 lidziekenhuizen. En wat mij betreft kun je geen topklinische zorg verrichten, niet goed opleiden, niet goed wetenschappelijk onderzoek doen, als je niet ook innovatie een structurele plek geeft.
Ja.
Dus dat heb ik 8 jaar gedaan. En sinds nu 2,5 jaar werk ik bij een start-up bouwer op het gebied van de zorg.
Okay.
En daar ben ik een beetje de linking pin tussen de ondernemerswereld, de investeerderswereld en de klinische wereld, waar uiteindelijk toch die innovaties moeten landen.
En in de tussentijd schreef je nog even een boek. Met een hele bijzondere titel.
Ja, Help, het ziekenhuis verdwijnt.
Ja.
Het is nu 2,5 jaar geleden uitgekomen. Je kunt het natuurlijk dubbelzinnig opvatten. Help, ik vind het heel akelig. Hoe gaan we voorkomen? Of je kunt zeggen, het is misschien wel een gewenste ontwikkeling. Misschien niet helemaal dat ziekenhuizen tot nul gaan verdwijnen. Dat denk ik ook niet. Maar ik denk wel dat we minder fysieke ziekenhuizen nodig hebben.
Ja. Ja, ja.
Ik denk dat we dus meer met digitale technieken en andere soorten van zorg onze patiënten goed kunnen helpen. Ja.
En dat allemaal om die zorgtransformatie vorm te geven?
Ja, om te zorgen dat uiteindelijk de patiënt zo goed mogelijk geholpen wordt. Mm-hmm. En als we eerlijk zijn, dan is het huidige zorgsysteem nog steeds heel erg aanbodgericht.
Ja.
We nemen het woord patiënt wel vaak in de mond. We zeggen ook wel vaak patiënt centraal, patiënt gericht.
Mm-hmm.
Maar ik vind, als we echt heel eerlijk zijn, dat het systeem zich vooral richt naar hoe kunnen we het goed maken voor het systeem, het ziekenhuis, de zorginstelling, de verpleegkundige. Patiënt moet reizen. Patiënt moet eerst een parkeerplek zien te vinden, moet vervolgens in de wachtkamer gaan zitten. Hè? Ja, ja. Dat is allemaal, de patiënt komt naar de zorgaanbieder. En het zou andersom moeten zijn, de zorgaanbieder komt letterlijk of digitaal naar de patiënt. Hè? En in andere sectoren zijn ze daar al verder in.
Is de zorgaanbieder voor jou het systeem?
Een goede vraag. Daar kunnen we nog wel even over doorpraten, denk ik.
Ja? Ja.
Dat hoeft niet zo te zijn.
Nee.
Maar als ik hem nog even wat verder mag afpellen. In het Engels heb je een mooi woord healthcare delivery.
Ja.
En ik kan daar niet goed een Nederlands equivalent voor bedenken. Ja, zorg, bezorging of zo. Maar dat klinkt heel raar als je het in Nederland zegt. Ja. Maar healthcare delivery, de manier waarop je zorg aanbiedt,
ja,
is echt iets anders dan de inhoud van de zorg.
Ja.
He, hoe goed werkt die pil, hoe goed werkt die chirurgische techniek? Daar kunnen wij over debatteren en we kunnen het niet met elkaar eens zijn. Maar dan hebben we het over de inhoud van de zorg.
Ja.
Maar de manier waarop je die zorg aanbiedt, bijvoorbeeld moet de patiënt naar het ziekenhuis reizen, of kan dit virtueel, of kan je met een digital therapeutic de patiënt het allerbeste helpen,
ja,
dan voeren wij een gesprek of dan zijn wij het misschien niet met elkaar eens over de healthcare delivery.
Hm.
En dat zijn echt twee verschillende dingen. En ik vind heel vaak, terug naar je oorspronkelijke vraag, dat die dingen te veel door elkaar heen worden gehaald.
Is dit ook de reden waarom je je witte jas hebt opgehangen?
Dat is een mooie vraag. Ja, misschien uiteindelijk wel.
Om je hiermee meer hierop te kunnen richten?
Zo kort en bondig had ik het voor mezelf nog niet samengevat. Maar dank. Ja, ik denk dat je daar eigenlijk iets heel goed zegt.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja, en al even terug, want je wilde er toch niet helemaal aan, maar de zorgaanbieder als systeem, kan je nog iets meer vertellen over het systeem? Want je praat er eigenlijk ook van, dat zit een beetje de goede patiëntenzorg dus in de weg.
Ja, ja, het systeem, dat is een moeilijk woord. Ik nam het zelf in de mond, maar dat is een moeilijk woord.
Ja.
Als je in het ziekenhuis werkt, dan, en dat vond ik heerlijk, dat voelde ook heel fijn om daar thuis te horen. Dan heb je een witte jas en een mooi logo en klompen en een pieper. En de eerste keer dat mijn naam op het postpapier stond van de maatschap in Deerne, nou, dat was voor mij echt een mijlpaal. Dat voelde fantastisch.
Ja, gearriveerd dan. Dan ben je
er, ook. En daar heb ik heel erg lang heel erg hard voor gewerkt. En ik denk dat ook, die trots mag ook best.
Ja.
Maar tegelijkertijd zegt het helemaal niks over of ik mijn werk goed doe. Dus dat is weer daar die healthcare delivery. Ja, je naam staat op het postpapier. En ja, dat is dan, vind ik zelf, een heel gerenommeerd ziekenhuis. Maar dat is toch echt iets anders dan wat heeft de patiënt ervaren in de spreekkamer.
Ja.
En was de patiënt uiteindelijk misschien nog veel beter geholpen als die thuis behandeld had kunnen worden. Hè?
Ja.
Dat is een andere vraag. En het past mij, vind ik, en iedereen die in de zorg werkt, ook hier bij VWS, om onszelf die vraag iedere dag te stellen. De manier waarop wij die zorg aanbieden, met de beperkingen, het budget is niet oneindig, de arbeidsmarkt is niet oneindig, is dit wel de allerbeste manier?
Maar nu even mijn aanname, de zorg gaat in toenemende mate ook onder druk komen te staan, hè? Gegeven de uitgangspunten dat we zorgprofessionals te weinig hebben in de toekomst.
Ja.
Nu al mensen, 500.000 mensen in Nederland, geen huisarts, hè, op dit moment.
Ja.
Echt iets om bij stil te staan. En aan de andere kant hoor ik je zeggen, ja, maar zelfs wat we nu al doen, is misschien niet altijd even vanuit het perspectief van die patiënt even goed vormgegeven als het gaat om healthcare delivery.
Zeker. Ik ben bang dat we, ik stel vast dat we in het huidige systeem het vooral prettig voor onszelf. De dokters werken wel heel hard en verpleegkundigen werken misschien nog harder. Maar we vinden het logisch, vanzelfsprekend, een patiënt komt naar mij toe. En daar is de wachtkamer en u hebt geluk als u over een maand aan de beurt bent, zeg maar.
Ja.
Terwijl dat is niet wat de patiënt per se wil, denk ik. En natuurlijk ben ik het met je eens dat de arbeidsmarkt onder druk staat. Hè. We schaarste aan personeel en het budget, dat zal er niet beter op worden. En misschien moeten we het wel met minder geld gaan doen. Of we moeten meer mensen helpen met hetzelfde budget.
Ja.
Maar ik ben juist heel erg optimistisch dat we best de zorg vandaag al of morgen beter kunnen doen. En hè, wat ik zei, aan onze kinderen en onze kleinkinderen ook goede zorg blijven bieden. Dat kan prima.
Wat maakt jou optimistisch? Want dat deel ik graag dan.
Dat we van andere sectoren kunnen leren hoe je het beter kunt doen. Namelijk door het op een andere manier te gaan doen.
Ja.
En iets heel anders gaan doen, verandering. dat is ontzettend spannend. En ik heb de hele dag de mond vol van innovatie en transformatie. Maar als mijn eigen leven op zijn kop komt te staan, vind ik het opeens ook heel spannend. Hè, ja. Verandering is gewoon moeilijk voor de mens. Dus daar moeten we eerlijk over zijn. Maar als we dus de vorm, de healthcare delivery, anders gaan maken, ja, dan denk ik dat we fantastische zorg kunnen blijven leveren voor de toekomstige generaties. En ook denk ik dat de patiënt daar veel tevredener over zal zijn. Mm-hmm. En ik denk ook dat de zorgverlener dan meer werkplezier zal kunnen ervaren. Dus dat maakt mij optimistisch. En dan gaan we het proberen concreet te maken.
Mm-hmm.
We weten uit experimenten in de huisartsenzorg, ook in Engeland,
ja,
dat als je patiënten een digitale, het thuisarts.nl, dat is dan de Nederlands variant, maar de Engelse variant. Hè, dus u hebt deze vraag. Uh-huh. En wij hebben hier deze informatie voor. Dus wat u vertelt dat uw klacht is, dat klinkt als de griep of als dit of als dat. En dan blijkt ongeveer in 20-30% van de gevallen de patiënt tevreden te zijn met de gegeven informatie. En zodanig gerustgesteld te zijn dat de behoefte aan nu een huisartsconsult weg is.
Ja.
30%, dat is heel veel. De andere 70% die zegt, nou bedankt voor de informatie, maar ik wil nog steeds graag dat consult. Maar die kun je dan vervolgens de keuze aanbieden. Wilt u dan een fysiek afspraak maken of kunnen we een digitale afspraak voor u inplannen? En dan ook weer ongeveer de helft van de mensen zegt, nou een digitaal consult is voor mij prima.
Ja.
En dan hebben ze het zo gedaan dat de huisarts al in zijn EPD leest wat de klachten van de patiënt zijn en mm-hmm, welke diagnose vermoedelijk speelt. Ja. He, dus dan heb je al enorme capaciteit vrijgemaakt. 30% hoeft niet meer te komen.
Ja.
Nog weer eens 30% willen digitaal doen.
Uh-huh.
En dan kan de huisarts dus al zijn tijd en energie, bijna al zijn tijd en energie, richten op die anderen. Dat is een fantastische winst.
Wat me zo aanspreekt in dit voorbeeld is dat het eigenlijk gaat over minder.
Ja.
Terwijl heel vaak innovatie in mijn beleving gaat over meer. En we willen meer zorg kunnen blijven leveren door X, Y, Z aan nieuwe technieken erbij te zetten. Robots, ga zo maar door.
Ja.
Dit is anders daarin.
Ja. Ja, dat zeg je mooi. Maar juist ook door die nieuwe technieken te omarmen.
Mm-hmm.
Nou, een voorbeeld uit coronatijd, dat was de corona-app, toen nog van Daan Domen.
Ja.
Dat was natuurlijk in het heetst van de strijd. Op dat moment waren er ook nog niet goede coronatesten beschikbaar.
Ja.
Dus iedereen was doodongerust van heb ik het? He, we wisten allemaal nog niet goed hoe de symptomen waren. Dus huisartsen werden overspoeld door patiënten die ofwel echt heel ziek waren en of heel ongerust waren van ik hoest een keertje en heb ik het ook.
Ja.
Nou, toen hebben ze in een week of zo, ik weet niet meer precies, maar echt dag en nacht doorgewerkt.
Mm-hmm.
Om een digitale vragenlijst op te kunnen stellen die ze aan patiënten konden toesturen. Burgers eigenlijk op dat moment.
Ja.
Nou, als deze symptomen het geval zijn, dan maakt het meer waarschijnlijk dat u COVID hebt. En als dat allemaal niet het geval is, dan wordt het buitengewoon onwaarschijnlijk dat u COVID hebt.
Ja.
En dat is in Amsterdam uitgetest vanuit het OVG. Dus mijn vrienden in mijn privésituatie, die waren ontzettend dankbaar.
Ja.
Dat zij die vragenlijst mochten invullen. Ja. En gelukkig in de meeste gevallen was het antwoord geruststellend.
Ja.
Dus daar gebeurt iets fantastisch, precies wat jij zegt. Ja. Het heeft voorkomen dat heel veel mensen of naar de huisarts of naar die toch al overvolle eerste hulp van het OVG moesten.
Ja.
En in plaats wat je misschien zou denken, ja, de patiënt was boos, ik mag niet. Nee, de patiënt was blij.
Ja.
Wat fijn dat ik digitaal gerustgesteld ben. Omdat ze het in het begin zo spannend vonden en natuurlijk je met onzekerheden te maken hebt, hadden ze een laagdrempelige terugbelservice of nabelservice. Van nou, als de computer er niet helemaal uitkwam, dan belde in het begin een longarts, later co-assistenten, de burger op van goh, u hebt dit en dit ingevuld. We twijfelen een beetje, kunt u er nog iets meer over vertellen?
Uh-huh.
En daarmee konden ze de waarschijnlijkheid nog verder reduceren.
Is natuurlijk een fantastisch voorbeeld, maar echt in coronatijd werd dus heel veel onder druk ook best wel vloeibaar. Hè?
Ja.
En konden we ineens een hele hoop meer.
Ja.
Maar als ik kijk in innovatie in vredestijd, om het maar zo uit te drukken, dan lijkt wel alsof het altijd erbij gezet wordt.
Ja.
En niet ter vervanging van, zeg maar.
Ja.
Kan je daar eens wat over zeggen van, hebben we wel de juiste cultuur, zeg maar, om dit dan zo...
Nog niet voldoende. En ik denk omdat verandering vindt iedereen moeilijk. Ik ook, al vind ik dat moeilijk om toe te geven, maar dat is zo. Uh-huh. En dat is toch weer die healthcare delivery. Uh-huh. Als ik medisch specialist ben, nou, dat is dan het dichtst bij mijn persoonlijke ervaring.
Ja.
Dan ben ik gewend om naar het ziekenhuis toe te reizen. Dat is misschien niet elke dag leuk. Ik vertelde net in de winter om 6:30 opstaan en door het donker naar je werk moeten. Is niet altijd even leuk.
Nee.
Maar het geeft een goed gevoel. Hier gebeurt het, in het ziekenhuis. Hè? Wij zijn er om de wereld te redden.
Ja.
En als je in je joggingbroek op zolder achter een monitor zit, ben ik dan nog wel dokter. Hè? Ja. En ik denk als je
dat is identiteit, hè?
Ja, dat is identiteit.
Ja.
En dat gesprek vind ik, dat wordt te weinig gevoerd. Je raakt en je morrelt misschien wel aan de identiteit van de dokter.
Maar dan heb je toch ook een soort, nou ja, je hebt dan nu geen witte jas meer aan, maar je hebt duidelijk wel een advies voor die witte jassen.
Ik denk dat als je het echt afpelt, dan is de vorm misschien anders.
Ja. He,
en ik zeg ook zeker niet dat alle medisch specialisten 100% van hun tijd digitaal moeten gaan werken. Dat zeg ik zeker niet.
Nee.
Maar ik denk dat een stuk meer van de werkzaamheden, ook waar je de expertise van een medisch specialist voor nodig hebt, digitaal kunnen plaatsvinden.
Mm-hmm.
En ik denk dat het fantastisch is dat je als groep een verdeling maakt van nou deze maand of deze week of deze dag ben ik digitaal aan de beurt.
Ja.
En misschien is diegene daar voor die korte periode wel heel blij mee.
Mm-hmm.
Zegt nou dat komt mooi uit want ik moet thuis op de loodgieter wachten. Dus laat mij deze dag maar digitaal werken.
Ja.
Of deze week. Hè, of ik heb kleine kinderen of weet ik het wat. Hè. Ik denk dat je daar goede afspraken over kunt maken.
Mm-hmm.
En dat we ook het gesprek met elkaar aan moeten gaan. Maar als ik in die joggingbroek op zolder zit dan voel ik mij niet meer dokter. Ik voel mij aangetast in mijn identiteit. Dat is een heel moeilijk gesprek. Hè?
Ja.
Ik zeg het makkelijk, maar dat is niet makkelijk.
Nee.
Maar dan moeten we het juist met elkaar gaan doen.
Maar dat zit dus, dat maakt onderdeel uit van die cultuur die we met elkaar hebben. Hè?
Zeker.
Dat het natuurlijk gewoon die witte jassen, daar gaat wat van uit. En aan de andere kant wil je dus ook omarm nou die digitale innovatie en de kracht die daarvan uit kan gaan. Maar dus eigenlijk zeg je ook, het vak van professional verandert enorm.
De vorm zal veranderen.
Ja.
En dat zal ook energiekosten.
Ja.
En dat zal ook een beetje rouw met zich meebrengen. Want sommige dingen waren in het verleden prettig en dat kan niet meer. En daar moet je afscheid van nemen.
Ja.
En dat zal rouw met zich meebrengen. Maar ik denk uiteindelijk dat het werk er mooier en beter en fijner van kan worden.
Mm.
Want zowel verpleegkundigen als dokters hebben nu bijna tot 40% van hun tijd zijn ze kwijt aan administratieve lasten of administratieve taken. Daar heeft echt niemand het klinische vak voor gekozen.
Nee.
Dus als we dat kunnen verminderen, dan neemt het werkplezier toe. En als je niet meer iedere 5 minuten een nieuwe patiënt hoeft te zien, of als een verpleegkundige door moet hollen omdat je in je eentje op een afdeling van 20 mensen staat, dan voel je de hele tijd tekortschieten. Hè?
Ja.
Maar als we dus de minder complexe taken kunnen digitaliseren, dan kunnen we die kostbare mens vrijmaken voor die menselijke zorg.
Dat is ook de tijd voor die cruciale vorm van zorg die je nog wel wil hebben.
Dus als je het via een hele mooie slinger- of cirkelbeweging kom je dan dus weer terug bij af. En dat vind ik dus fantastisch.
Ja.
Door al die vormveranderingen komen we juist weer terug bij de essentie. Waarom heb ik het vak gekozen? Om mensen te kunnen helpen.
En je vindt eigenlijk dat we daar dus nog onvoldoende het gesprek over voeren?
Onvoldoende het gesprek over voeren en het ook vaak wat opgelegd.
Ja.
Dit is gaaf, dit vinden we modern. He, dus dan duw ik het jou door de strot.
Ja.
En tegelijkertijd gaan we ook door met wat we vroeger deden. Dus dan wordt het stapelen.
Ja.
Dus dan wordt het duurder. En degene die het allemaal moet doen, die moet en zijn gewone werk blijven doen en met die innovaties aan de slag.
Ja.
Ja, en die zegt terecht, ja, maar hoor eens even. He, ik werk al 10 uur per dag.
Mm-hmm.
Het is wel even goed.
Ja.
En dan krijg je een begrijpelijke, maar niet terechte emotie. Ik hou niet van innovatie.
Ja.
Terwijl ik denk dat je wel van innovatie houdt. Maar je houdt niet van een onredelijke stapeling van werkzaamheden.
Mm-hmm.
Dat is een ander gesprek.
En hoe kunnen we dat dan beter doen?
Ja, ik denk dat we meer kunnen focussen op wat wordt er beter.
Ja.
Hoe kunnen we jouw spreekuur, jouw werkdag leuker maken?
Ja.
Wat vind jij nou het allerleukste? Zullen we daar meer van gaan doen?
Mm.
Operating at the top of your license is een bekende kreet.
Mm-hmm.
Iedereen vindt dat prettig. De schoonmaker vindt dat prettig. De verpleegkundige vindt dat prettig. Mm. En de dokter. Om op jouw niveau, dus dat je wel voldoende gestimuleerd wordt.
Mm-hmm.
En wat dat niveau is, dat verschilt per persoon. Dat je niet overvraagd wordt, want dan is het risico van burn-out. Maar dat je ook niet ondervraagd wordt. Dat je denkt, ja hoor eens, hier heb ik het vak niet voor gekozen. 40% administratie.
Ja.
Daar ben ik geen chirurg voor geworden.
En als ik dit gesprek voer met bestuurders, dan zeggen ze, ja, maar Eiko, ik moet nu al heel scherp aan de financiële windzeilen. Wil ik het droog kunnen houden? Ja. Laat staan dat ik tijd en ruimte heb voor dit soort culturele transformaties die we met elkaar zo wensen.
Ja.
En als ik dit doe bij dokters, dan zeggen ze, ja, maar luister, daar word ik niet voor betaald. Ik ben heel erg geprotocoleerd bezig. Ik krijg al deze mensen volgens planning aangeboden. En die heb ik gewoon, ik heb productie te draaien hier. Hoe dan?
Nou, verandering is moeilijk. Mm-hmm. Maar ik denk toch weer terug, hè, heb durf.
Mm-hmm.
Stimuleer de bestuurders om die lef en die durf te laten zien.
Ja.
En spreek ook de dokters en de verpleegkundigen aan op diezelfde lef. Hè? Waarom heb jij dit vak gekozen? Wat is goede zorg? En het is verschrikkelijk belangrijk dat er richtlijnen en protocollen zijn, omdat we, hè, de veiligheid van de patiënt hoort bovenaan te staan.
Ja.
Maar het is een groot gevaar dat het kookboekgeneeskunde wordt. Altijd het recept volgen. Hè?
Mm-hmm.
En de patiënt is overleden, maar dat geeft niet, want we hebben ons gelukkig aan het protocol gehouden. Ja. Dat is eigenlijk geen goede zorg. Hè? En het verschil tussen die twee, daar, zo ben ik ook opgeleid. Iedere dag dat gesprek voeren.
Maar kan het wel in deze tijd waarin we veel juridiseren, hè? Voordat je het weet sta je bij het tuchtrecht. Want ja, volgens de richtlijn staat er X, Y, Z en daar heb ik recht op, zeggen mensen dan. Hè? Heb ik niet allemaal gekregen, wat dan?
Nou, de patiënt, de consument gaat steeds meer, hè, wordt steeds mondiger. En de consument in de patiënt wordt ook steeds mondiger.
Mm-hmm.
Ja. Dus ik denk dat we daar rekening mee moeten houden. Maar dat we dus ook weer dat gesprek met elkaar aangaan. En dat we dus durven op onze expertise te vertrouwen. De verpleegkundige heeft een opleiding gehad. Die kan goed uitleggen waarom we het wel op deze manier gaan doen en niet op de andere manier. Ja. En een dokter ook. En niet iedereen met hoofdpijn hoeft een MRI. Maar als ik tegen jou zeg, ja, maar je krijgt geen MRI, doei. Hè, dan loop je met een heel ontevreden gevoel de deur uit. Denk, nou, die dokter gunt mij niet een MRI. Maar als ik het jou uit kan leggen en alle collega's houden zich daaraan, en als er toch een patiënt onverhoopt boos wordt, dan dekt het bestuur mij.
Ja.
Dan kan die lef de ruimte krijgen.
Ja.
En ik geloof daar echt in.
Mm-hmm.
Maar dan moeten we die cultuur veranderen. Dus we hebben een cultuur van lef nodig, van moed. En dat is heel griezelig.
Ja.
En daarmee verbonden, maar het is niet hetzelfde, een cultuur van durven experimenteren. En dus ook omarmen als wij experimenten toelaten hier. Dan is er onherroepelijk bij ingebakken dat experimenten ook gaan mislukken.
Ja, ja.
En voor de goede orde, ik ga niet zeggen dat we met mensenlevens gaan spelen.
Nee.
Maar bijvoorbeeld digitale zorgexperimenten doen. He, wel die AI toepassen in een soort schaduw, he, om het uit te testen. Een avondspreekuur, gezonde voeding in de kantine. He, of vegetarisch als default setting. Dat soort experimenten, daar zijn geen mensenlevens mee gemoeid. En dat is een cultuur die we veel meer moeten stimuleren.
Maar nog even vervelend, hè? Want al die experimenten, ja, ik spreek ook veel mensen die hebben echt hun buik vol van al die pilots.
Ja.
En in de zorg is het adagium, het moet wel evidence-based zijn, hè? Anders beginnen we er niet aan.
Zeker.
Dus eerst wetenschappelijk onderzoek, dat doe je 5 jaar over. Daarna doe je 5 jaar over om het in richtlijnen te krijgen en dan nog eens 5 jaar om het geïmplementeerd te krijgen.
Ik ben helemaal voor evidence-based medicine werken. Je stelt een hypothese op en die ga je dan proberen, hè, de nulhypothese te verwerpen. Zo ziet een goed experiment eruit.
Ja.
Maar de manier waarop je dat experiment doet, gelukkig, kan heel erg verschillen. En in meer wetenschappelijke zin hoeft ook niet alles een gerandomiseerde, hè, dubbelblinde trial te zijn die 5 jaar duurt. Daar hebben we zulke krachtige computers voor dat we met statistiek veel sneller tot goede resultaten kunnen komen. Wiskunde is niet mijn sterke kant, maar er zijn mensen die daar heel erg goed in zijn.
Ja. Hè?
En gezonde voeding in de kantine, daar hoef je misschien zeker niet een 5 jaar gerandomiseerde trial voor te doen. Dus laten we vooral ons wetenschappelijke denken meenemen, graag.
Ja.
Hè? Maar doe dat experiment en kijk dan naar de uitkomsten. Misschien is het experiment wel mislukt. Dit was een heel slecht idee. Iedereen is aan het eind minder tevreden dan daarvoor. Ga mee ophouden. Niet meer doen. Maar dan ook echt.
Ja.
Volgende experiment. Ja. Hè? En dan kunnen we vieren dat we een experiment met elkaar hebben durven aangaan.
Mm-hmm.
Maar dan constateren wij dat dit specifieke plan niet zo'n goed idee was.
Ja.
Volgende plan.
En durven we dat?
Nee.
Okay.
Te weinig.
Uh-huh.
En ik denk dus dat we wel de tijd en energie, maar je kunt dus energie vrijmaken. En ook in de huidige tijd, waar iedereen het hartstikke druk heeft, budget onder druk staat. Als je deze energie weet aan te boren als bestuurder of als teamleider van afdeling 6B, dan gaat er een positief vliegwiel draaien. Ja. En de vraag is dus, hoe kunnen we jouw werk leuker maken?
Ja.
Dat moet de insteek zijn. Want vaak is het, je krijgt minder geld, je krijgt minder collega's. We dringen je een EPD op, wat oorspronkelijk is ontworpen om de ziekenhuisadministratie te doen.
Ja, hè? Declaratie.
En dan vragen we daarna of je het nog leuk vindt. Nee, vind ik helemaal niet leuk. En ja. Terecht. Ja. Hè? Dat is een verkeerde insteek. En daar moeten we eerlijk over zijn. En soms moeten we zeggen, ja, sorry, het is even niet leuk, maar het moet toch. Ja,
ja.
Zo is leven.
Nee, ja, precies.
Daar kan ook zorgpersoneel en patiënten best mee leven.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
En wat kunnen we eraan doen om, want het is bijna een soort infrastructuur waar je het over hebt, hè? Een soort ecosysteem denken van durven falen, experimenten oppakken, et cetera.
Ja.
Wat kunnen we daar nog meer aan doen in Nederland om dat, zeg maar, te faciliteren?
Nou, ik denk als we deze twee echt dagelijks, ook op maandagochtend, hè, niet alleen op vrijdagmiddag aan de borrel, ja, maar ook op maandagochtend en niet alleen bij VWS, hoe graag ik hier ook zit,
ja,
maar ook op de werkvloer. En ook in de zorg, hè, de oudere instellingen, hè, de verpleeghuizen, niet alleen ziekenhuizen.
Ja.
Elke dag doen, dan zijn we al een heel eind.
Ja.
En gelukkig, en VWS is daar goed in, het uitdragen van goede voorbeelden.
Mm-hmm.
Hè? En pilots. Nederland, de zorg heeft meer pilots dan een KLM, wordt wel eens gezegd.
Die is mooi.
Ja.
Ja.
Maar als een pilot positief is uitgevallen, dan moet je hem ook invoeren.
Ja.
En wat ik net zei, als hij negatief is uitgevallen, moet je er heel erg aan mee ophouden. En zeggen, nou, lang leef het experiment, niet meer doen.
We hebben elkaar met elkaar veel gesproken over de culturele kant van het verhaal. Hè? De publieke kant van het verhaal. Dat we meer met elkaar dat gesprek moeten gaan voeren over op een andere manier healthcare delivery vorm te geven. Maar nu werk jij bij NLC.
Ja.
En ik denk dat die wat meer commerciële-achtige partijen, die start-ups, die hebben ook een rol te pakken en te spelen, hè, als het gaat om die zorgtransformatie.
Ja.
Waar zijn jullie mee bezig en hoe werkt dat dan samen met dat publieke?
Ja, dankjewel. Dat is een leuke vraag. Nou, we hebben iets van 110 keer nu een start-up gebouwd.
Hmm.
En daar zijn er ongeveer nog 80 van in leven. Hè? En van de eerste dag van een start-up tot een succesvolle exit, zoals we dat noemen, hè? Dat je daadwerkelijk op grote schaal de patiënt bereikt. Mm-hmm. Dat duurt in de zorg zo ongeveer 8 jaar gemiddeld, zeggen we. Als het sneller gaat, nou gefeliciteerd, maar het duurt ook wel eens langer. En al die ventures, hè, al die start-ups, die staan voor een vernieuwend product. Soms in de medtech, soms een digitale service. Biotech is ook een tak van NLC. Hè. Daar proberen we in ieder geval de nieuwe drugs voor te bereiden, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
En al deze producten zijn eigenlijk puntoplossingen.
Hè. Ja.
Op een klein gebiedje een vernieuwing.
Mm-hmm.
En wat ik voor me zie, is dat die losse puntoplossingen gezamenlijk, als je ze bij elkaar neemt, de grotere zorgtransformatie mogelijk gaan maken.
Mm-hmm.
En in het afgelopen gesprek hebben we het veel gehad over digitale mogelijkheden.
Ja.
En Nycolab is een van die voorbeelden. Met behulp van AI, behulp van algoritmes, kunnen CT-beelden geïnterpreteerd worden, hè, door de computer.
Ja.
En op dat moment heb je dan niet een gespecialiseerde radioloog nodig. En die kan de CT-scan alvast interpreteren van een patiënt. Is hier sprake van een hersenberoerte? En heeft deze patiënt waarschijnlijk baat bij een ingreep? Moeten we nu naar een centrum met deze patiënt waar de ingreep dan fysiek kan plaatsvinden.
En nu zit jij hierin en ik neem aan dat jij ook een beeld hebt van al die puntoplossingen die nu in de maak zijn via die start-ups. En je zegt net tegen mij, het kost 8 jaar.
Ja.
Dus als ik over 4 jaar al iets wil zien, dan vraag ik me af, hebben we dan nu de juiste start-ups gezaaid in dit land aanwezig?
Nou, het is belangrijk om realistisch te zijn.
Ja.
En we willen natuurlijk ook graag onze burgers beschermen.
Mm-hmm. He,
dus als ik vandaag een goed idee heb,
ja,
dan moet je door een aantal roepeltjes van regelgeving door.
Ja.
En daar wordt ook wel een hoop over geklaagd. Maar ik denk dat we heel erg blij mogen zijn dat we niet zomaar op het oog goede ideeën naar de patiënt mogen slingeren.
Ja.
Daar ben ik heel erg blij mee.
Moet wel zorgvuldig.
Dus als je over 4 jaar iets op de markt wil brengen, dan had iemand 8 jaar geleden, of 4 jaar geleden, dus in totaal 8 jaar al mee moeten beginnen.
Ja,
ja, zeker. Ja. Ja, maar gelukkig is dat ook zo. Hè?
Ja.
Het is niet dat pas sinds vandaag mensen opstaan met goede ideeën.
Nee.
Dat is al een tijdje bezig. Ja.
Gelukkig maar.
Yes.
Nou, dan ga ik je nu alsnog heel hartelijk bedanken voor dit zeer interessante gesprek.
Dankjewel.
Waarvan ik zomaar het gevoel heb, we hadden het zo nog 3 uur verder door kunnen praten. Maar dit was wel even heel kernachtig en duidelijk.
Dankjewel.
Dank voor het geven van handvaten voor professionals in de zorg. Ik wil ook de luisteraars thuis heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je de podcast nou en deze aflevering in het bijzonder heel erg interessant hebben gevonden, aarzel dan niet om dat even weer te geven onderaan of waar dat dan ook kan met zo'n mooie podcast. En vertel het vooral voort, want hoe meer luisteraars, hoe meer mensen handvaten kunnen krijgen van en voor professionals in de zorg, hoe beter het is. En waarom dat beter is, dat hebben we volgens mij wel duidelijk gemaakt met dit gesprek. Veel dank.
Dankjewel.
Tot de volgende keer.
Dankjewel, graag.